Tweede deel en beeld gedaan, allemaal even rustig, rustig blijven zitten en als het kan ook even graag stil zijn.
Goedenavond.
Vragenrubriek. Persoonlijke vragen worden niet beantwoord. Alle vragen verder alleen zover als ik denk dat ik het kan. En er zijn een paar gebieden waar ik weinig interesse voor heb gehad. En ik weet niet of alle lijnen open zijn, maar we zullen het proberen. We gaan beginnen met wat schriftelijk is binnengekomen.
Als het vorig leven en het heden verwarrend werkt, wat kan en mag je dan doen?
Nou, ik zou zeggen, vergeet het vorig leven, concentreer je op het heden. En wanneer je vandaag werkelijk alles doet wat je kunt doen, dan heb je geen tijd om met gisteren bezig te zijn en heel weinig tijd om je op morgen voor te bereiden.
Wat kan je aan het bed passen van een kind doen?
Ik zou zeggen zoveel mogelijk zorgen dat het droog gehouden wordt door het tijdig af te wateren. En voor de rest dacht ik dat je ook even moet kijken waar het vandaan komt. Het kan wel eens zijn dat het aandachttrekkerij is. Kan zijn een zwakke blaas is, nietwaar? En het kan ook nog zijn, en dat is misschien heel erg vreemd, dat een kind dus in zijn dromen op het punt komt waar die lichamelijke functie wordt uitgeoefend en het dan meteen ook doet. En dan is het enige wat je dus kunt doen, vertel het kind sprookjes waarin dergelijke dingen praktisch onmogelijk zijn voor het gaat slapen. Het wil vaak aardig werken. En is het er eentje die erg veel nat maakt? Nou ja, maak het één of twee keer op een nacht wakker, dan kun je heel waarschijnlijk toch wel de zaak enigszins droog houden. En begin eens hemelsnaam niet als een Nederlands amateur weerkundige en kijk niet naar het kind en denk ik geloof nooit dat we het droog houden. Optimistisch blijven.
Wilt u ons een lichtpuntje meegeven?
Laat ik het zo zeggen. Philips is niets vergeleken bij het grote concern in de geest dat voortdurend bezig is om op aarde de mensen toch wat meer licht in hun ziel te geven. Als dat geen lichtpunt is, weet ik het.
Hoe denkt u over deze paus?
Mag ik stelen van anderen? Want dat vat zo'n beetje mijn eigen idee ook erg goed samen. Een man die altijd heel erg druk is, je kunt het zien, ik kom uit het vliegtuig, begint met ochtendgymnastiek. Een man die ontzettend muzikaal is en die dus kans heeft gezien om de grootste orthodoxie en modern community singing onder te brengen.
In welk land leeft de wereldleraar en hoe oud is hij nu?
Hij heeft geleefd. De ouderdom doet dus weinig ter zake. En hij heeft geleefd in het oosten, niet het hele verre. Maar dat oosten waar op het ogenblik de grootste ellende aan de gang is. Dat is een kwestie waar we ook niet over zullen spreken. Want die naam doet weinig ter zake. Omdat zijn werk praktisch gedaan is. En dat wil zeggen er is gezaaid. En nou maar wachten totdat het opkomt.
Is het mogelijk om te leren hypnotiseren?
Ja. Het is wel mogelijk, ja. Maar ik geef u toch de raad om het niet te doen met een schriftelijke cursus. Want dan weet je nooit waar je terecht komt. Hypnotiseren is in feite niets anders dan al dan niet gebruik makende van auditieve of optische vermoeidheid van uw slachtoffer door middel van suggestie diens eigen normbesef tijdelijk te doen wegvallen. Hij blijft dus wel degelijk bewust. Je kunt iemand niet zo hypnotiseren dat hij niets meer weet. De enige afwijkende methode is iemand in een vol trance brengen. En dan moet je wel heel erg van goede huizen komen. Dus dat kun je alleen maar leren onder toezicht van een bekwaam leraar. Maar u kunt leren hypnotiseren. En elke vorm van hypnose begint altijd met een sterke suggestie die je alleen kunt overdragen wanneer je ten aanzien van je sujet altijd een grote meerwaardigheid en dus een sterke uitstraling tot stand kunt brengen.
Hoe komt het dat de orde nog steeds zo'n kleine stroming is? Met de huidige massamedia is dat ook niet meer nodig. In concreto, wanneer treedt u bijvoorbeeld op in TV Privé?
Hopelijk nooit. Want TV Privé, dat betekent optreden tussen de roddel en de exhibities. En wat wij zoeken is helemaal niet bekendheid als orde. Wat we wel zoeken is het uitdragen van allerhand denkbeelden. En daarin slagen we heel wat beter dan u schijnt te vermoeden.
Een goedzinnig idee, brainwave, komt dat alleen uit de eigen menselijke geest of wordt het ingegeven?
Beide zijn mogelijk. Ik wil niet zeggen dat een mens nooit zelf een goed idee kan krijgen. Maar soms ben je bezig met iets en dan vergeet je eventjes waar je mee bezig bent en dan kan je onderbewustzijn daardoor associatief aanvullen zonder storing van alle redelijke overwegingen, en dus dan ook een brainwave. Het kan ook zijn dat je gewoon open staat voor alle impressies uit de omgeving en dat je dus van anderen afleest als het ware wat je zelf wel wist maar waarvan je niet bewust was, en dat is dan ook een brainwave. En ten laatste is het mogelijk dat je een inspiratie krijgt waardoor je een denkbeeld dat je als zodanig niet bezat voor een ogenblik kunt uitdrukken in woorden die je wel kent.
Waardoor krijgt iemand epilepsie en wat is daarvoor de beste behandeling?
Ja, dat is een vraag. Er is geen redelijk antwoord op mogelijk. In de eerste plaats, epilepsie kun je al onderscheiden in verschillende vormen. 10 maal, gram maal. Dan kun je uitgaan van de storingen die uitgaan van een van de organen. Je kunt uitgaan van storingen die bestaan in de hersenen of de hersendoorbloeding. Dergelijke mensen krijgen het heel vaak wanneer de temperatuur hoog wordt, bijvoorbeeld. Extra doorbloeding van een deel van de hersenen resulteert in deze bekende krampen, etc. Er zijn mensen die hebben het gewoon omdat ze, men noemt het hysterisch zijn, omdat ze dus overprikkeld zijn. En dan dus diezelfde kwaal vertonen. En dan zijn er nog ongeveer een 30 zuiver medische gronden aan te geven, waaruit een verschijnsel als epilepsie voort kan komen. En dan kun je bovendien nog ongeveer 50 geestelijke oorzaken opnoemen van verschillende beïnvloedingen. Daar elk geval dus behandeld zal moeten worden in overeenstemming met de oorzaak van de kwaal, is geen algemeen voorschrift te geven. In ieder geval zijn de volgende dingen altijd erg belangrijk. Bij epilepsie moet worden nagegaan: A, de nerfreflex, B, bloedsomloop plus bloeddruk, en ten derde eventueel ook bloedbezinking nagaan. Uit deze factoren kunt u al heel veel aflezen omtrent de mogelijke lichamelijke oorzaken voor de kwaal. Pas wanneer die niet aanwezig zijn, kunt u zich bezighouden met de psychologische achtergrond van de patiënt. En wanneer die ook niet aanwezig zijn, kunt u gaan denken aan het zij genetische beschadiging, het zij geestelijke beïnvloeding. Meer durf ik er heus niet over te zeggen.
Is het communisme niet beter dan wanneer er geen communisme zou zijn, zoals nu in Rusland? Het was toch vreselijk arm voor de revolutie.
Mag ik een tegenvraag stellen? Is het niet beter dat er een christendom is dan dat er geen christendom zou zijn? Toch leven de christenen niet volgens de regels waarop het christendom is gebaseerd. Toch leven de communisten niet volgens de regels waarop het communisme is gebaseerd. Van beide kan men zeggen dat ze veel goeds tot stand hebben gebracht. Van beide kan men zeggen dat ze onmetelijke wreedheden begaan hebben. Van beide kan men zeggen dat ze ontaard zijn in een systeem dat met de oorsprong weinig te doen heeft. Ik geloof dat ik communisme en christendom beide in hun ware vorm beschouw als gelijkwaardig, met dit verschil dat in het christendom God een rol speelt en dat deze in het communisme als zodanig niet voorkomt. Maar dat is het enige verschil. Zodra je kijkt naar de praxis, dan blijkt dat communisten, fascisten en bepaalde soorten kapitalisten precies dezelfde ellende veroorzaken, maar ook onder omstandigheden dezelfde vooruitgang van de mensheid mogelijk maken. Ik geloof dat je daar beter niet in een systeem kunt zoeken, maar in de intermenselijke relaties tussen de mensen van een bepaalde groep. En wat dat betreft zou ik één ding willen zeggen. Het klinkt misschien communistisch, maar het is niet zo bedoeld. Al degenen die dwingend rang, inkomen en waardigheid eisen van anderen en deze verkrijgen, hebben de neiging zich als parasieten te gedragen. Geef daarom niemand een rang die hij niet verdient. Vraag u steeds af of hij die rang nog waardig is. Ken niemand een inkomen toe omdat hij een rang bekleedt, maar probeer hem altijd een inkomen toe te kennen in overeenstemming met zijn prestaties. En probeer nooit te zeggen dat iemand nu eenmaal een ander mens is dan u, want per slotverrekening, als de koning in zijn hemd staat, dan ziet hij er net zo uit als meneer Pietersen, die zorgt voor de doorstroming van het stadsvuil. Voldoende?
Wat is de ODV en wat doet ze?
De ODV is een groep geestelijk ontstaan die in Nederland onder deze naam werkt, in andere landen vaak onder andere namen, en die zich ten doel heeft gesteld de mensen de betrekkelijkheid van hun menselijke denkbeelden te doen inzien en daardoor te brengen tot een realistische benadering van zowel hun geestelijke als hun stoffelijke mogelijkheden en problemen. Men probeert dus in feite harmonie tot stand te brengen door de mens duidelijk te maken dat disharmonie niet onvermijdelijk is en dat meningen en stellingen van minder belang zijn dan feiten.
Het fascisme, vindt u dat niet slecht, al die doden?
Fascisme is een naam. Zodra men een systeem, een kaste of een ras stelt boven alle anderen, ontstaat de vreedheid als vanzelf. De vorm die die vreedheid aanneemt is afhankelijk van de sfeer waarin het systeem ontstaat. Wanneer u zegt fascisme, dan denkt u aan de concentratiekampen van Duitsland. Maar ik kan ook zeggen fascisme tegen een oud-imperialisme dat gevoerd heeft tot concentratiekampen in Zuid-Afrika. Ja, van blanken, van boeren. En ik kan datzelfde zeggen ten aanzien van de mentaliteit van mensen in Vietnam, in Cambodja, in China en in Rusland, wat ook daar zijn concentratiekampen. Deze mensen denken extreem en gaan uit van hun eigen onaantastbaarheid of onfeilbaarheid. Het zij uit onzekerheid, het zij uit volledige overtuiging. In al deze gevallen ontstaat datgene wat men fascisme mag noemen. En in deze vorm, onverschillig waar het optreedt, acht ik het verwerpelijk. Omdat een mens moet leren zijn medemens te respecteren en hem de mogelijkheid te geven zichzelf in vrijheid te ontwikkelen, zolang hij anderen niet in hun vrije ontwikkeling belemmert. Goed dan?
Vindt u niet dat de filosofie van het communisme het broederschapsideaal van gelijkheid meer benadert dan het kapitalisme?
Parvel heeft in The Animal Farm geschreven: allen zijn gelijk, maar sommigen zijn meer gelijk dan anderen. Ik ben bang dat dit de praktijk van de broederschapsgedachte is geworden in vele communistische landen. Wanneer de broederschap onder communisten bestaat, dan acht ik deze erenswaardig en juist. Maar dat geldt ook voor die broederschap als ze bestaat bij Jehova's getuigen. Dat wil niet zeggen dat ik hun systeem zonder meer en volledig aanvaardbaar vind. Het wil ook niet zeggen dat ik hun systeem zonder meer en volledig onaanvaardbaar vind. Ik meen dat het systeem moet groeien met de omstandigheden en flexibel zich aan de problemen moet aanpassen. En wanneer mensen waarlijk elkander broeders noemen en dit in wezen zijn, dan zullen ze volgens mij die mogelijkheid ook wel degelijk kunnen vinden. Pas wanneer je denkt dat er iemand moet zijn die alles voor allen moet beslissen, kom je in de fout. Deze fout vind ik in zoveel instellingen, ook in het communisme, dat ik moet zeggen dat ook hier helaas zal moeten gelden. De theorie is goed, de onderlaag is vaak uitstekend, maar helaas het topje van de berg stinkt. Neemt u me dat laatste niet kwalijk? Maar het is mijn eerlijke mening.
Waarom doet men het voorkomen alsof ambtenaren ook belasting betalen? Al hun centen worden toch door de belastingbetaler opgebracht?
Dit is volledig juist, maar het volgende dient u wel te begrijpen. Wanneer men de ambtenaar een salaris zou geven zonder belasting te heffen, zou het veel lager zijn. En dan zou je terecht wijzen naar het bedrijfsleven waar men veel hogere lonen uitbetaalt. De belasting wordt over het hoofd gezien. Dientengevolge kan men beter iemand iets geven en dan weer iets afnemen. Dan is hij eerder tevreden dan iemand die alleen krijgt wat hij mag houden, maar ziet dat het minder is dan anderen krijgen die er nog veel van moeten missen.
Kent u de Ascended Masters beweging, de hiërarchie van de White Brotherhood, en wat is dat?
Er is een theorie alweer welke ergens de waarheid benadert, en deze zegt het volgende: er is een totaal aan geestelijke krachten die elk als een verschijningsvorm van een uiterste kracht, of moet ik zeggen een enige kracht in verschijning treden en daarbij in belichamingen kunnen optreden, waardoor zij in staat zijn elk voor zich en vanuit eigen zijn en wezen begrippen te projecteren die voor hen die onder hen staan nog net aanvaardbaar zijn. De meesters hebben dus ten doel anderen te verheffen tot hun eigen meesterschap, om dan gezamenlijk de volgende trap van bewustwording door te maken. Dat is ongeveer datgene wat je hierover in het kort kunt zeggen.
Waarom komen via het medium alleen mannen door en waarom geen vrouwen?
Wij zijn zo vrij om onze vroegere seksen te verbergen. Het is misschien een teleurstelling voor u, maar in de geest heb je die eigenlijk niet meer, behalve wanneer je manifesteert. En wanneer een vrouw zich manifesteert door het medium, dan heeft het medium later het gevoel belachelijk te zijn geweest. Hierdoor ontstaat een onzekerheid die bij volgende seances een nadelige indruk zou kunnen achterlaten en daardoor onze mogelijke resultaten zou kunnen beïnvloeden. We hebben vroeger vrouwen gewoon door laten komen, maar helaas daarbij niet begrepen dat het belachelijk is wanneer een manspersoon even zijn haar goed zit te doen en eventjes de rok glad strijkt als hij gaat zitten en dat soort dingen. En daar heeft men over gelachen. Het medium heeft zich daar aangestoten en wij hebben ons daarbij aangepast. Voldoende?
Hoe ontstaan stigmata?
Ja, laat ik het heel simpel zeggen. Wanneer een denkbeeld sterk genoeg u beheerst, ongeacht of het strookt met de feiten of niet, dan zullen, wanneer daarin een lesje of een verwonding is opgenomen, verschijnselen lichamelijk ontstaan op de plaatsen waarop ze vermoed werden. Het bekende voorbeeld van de suggestieve lesie is deze: laat iemand een gloeiende pook zien, blind doek hem en zegt dat hij er niet veel van zal voelen, raak hem vervolgens aan met een ijspegel. Een suggestibele persoon vertoont onmiddellijk enorme brandblaren. Een stigmata is een stigmatum, moet ik zeggen, is iets dergelijks. Men houdt zich bezig met het lijden van Jezus, vereenzelvigt zich in gedachten met zijn persoon en lijden en komt hierdoor tot het weergeven van de overdachte wondtekenen, die dus niet identiek behoeven te zijn met de werkelijke, maar voortkomen uit het gedachtebeeld van de gestigmatiseerde. Voldoende?
Hoeveel atoombommen zijn er in omloop van de aarde met hoeveel megaton TNT in totaal?
Ik zou het niet met zekerheid durven zeggen, maar ik meen dus, wanneer u bedoelt in omloop in de buiten de atmosfeer, dat we op het ogenblik niet zo erg veel hebben. Ik geloof dat het in het geheel gaat om zes of zeven satellieten, dacht ik, met een gezamenlijke capaciteit van zes bommen, die elk ongeveer 300.000 ton TNT vertegenwoordigen. Maar ja, inderdaad, als ze vallen, goeiedag. En welkom.
Waarom verdwijnen sommige culturen, bijvoorbeeld Indiaanse, omdat men geestelijk klaar is?
Ja, ik vraag me af of je geestelijk ooit klaar bent. Bewustwording is namelijk een voortdurend proces. En dat wil zeggen dat een cultuur eens een soort evolutie doormaakt die theoretisch onbeperkt is. Maar wanneer je het hebt over de Indianen, dan blijkt bijvoorbeeld dat er op grond van geloofswaarden, op grond van omstandigheden, een vlucht kan ontstaan waarbij een deel van verworvenheden achterblijft en waarbij ook vaak een deel van de kennis vergeten wordt, omdat de wijzen meestal degene zijn die het laatste vluchten. Het zijn de handige jongens die altijd het eerste vluchten. Dus dan krijg je inderdaad daardoor, wat je bijvoorbeeld in Zuid-Amerika goed kunt zien, het opeens verlaten van steden. Dat is eenvoudig, men ziet dat er een ziekte uitbreekt en men denkt er zijn nu zoveel zielen van doden in de buurt, nu moeten wij weg. Want men denkt er is een God die zich op ons wil wreken, wij noemen onszelf anders en we gaan anders leven, dan kan hij ons lekker niet vinden. Maar er zijn ook andere situaties denkbaar. Wanneer we bijvoorbeeld zien de cultuur van de druïden, dan blijkt dat die in feite wordt uitgeroeid door twee factoren. Enerzijds een toenemende reeks van volksverhuizingen met de daarbij optredende gevechten, waarbij veel verloren gaat van de bestaande kennis, en gelijktijdig het opdringend christendom, plus nog eens een keer in een bepaalde periode het opdringen van de Romeinse beschaving, waardoor de aandacht meer wordt gericht op de Romeinen dan op de goden. Rome gaat bijvoorbeeld weer ten onder aan zijn onvermogen om zichzelf aan te passen aan zijn werkelijke noodzaken. Op het ogenblik dat de werkelijke Romeinen meer en meer in hun eigen stadsgebied blijven en dus niet meer de soldaten zijn, ten hoogste de aanvoerders, maakt men zich steeds sterker afhankelijk van de omgeving. Wanneer de bevolkingsdichtheid in de stad steeds groter wordt, zodat men vanuit eigen landbouwgebieden niet meer aan de behoeften tegemoet kan komen, maakt men zich meer van anderen afhankelijk. Hoe groter deze afhankelijkheid, hoe kwetsbaarder een cultuur wordt, en wanneer dan een ommekeer ontstaat, onverschillende welke, zal de oorspronkelijke cultuur daarbij geheel of ten dele verdwijnen. In de Romeinse cultuur kun je zeggen dat ze in feite is omgevormd door de christelijke overheersing die vanuit Byzantium het oude Rome uiteindelijk heeft kunnen domineren. Voldoen?
Zitten we nu weer tegen zo'n omvorming aan?
Ja, de vraag is dus of de mensen blijven eisen dat voor hen gezorgd wordt of bereid zijn om voor elkaar te zorgen. Wanneer het eerst het geval is, dan is een deel van de westerse cultuur binnenkort ten einde.
Wat
doet
u binnenkort?
Binnenkort 50 jaar. Of vindt u dat niet binnenkort? Nou ja, ik kan u misschien troosten. De grootste omwentelingen waardoor je kunt zien wat er gaat gebeuren, zullen waarschijnlijk in de komende 3-4 jaar plaatsvinden. Maar goed. Dus u moet goed onthouden, het Westen kan zichzelf handhaven wanneer het zijn methode van geïndustrialiseerde beschaving plus groeiende economie ombuigt in een op behoefte gebaseerde industrialisatie plus een cultuur die steeds meer uitgaat van een zoveel mogelijk voorzien in eigen behoeften. Wanneer je daartoe kunt komen, nou ja, dan is het Westen gered en dan ontstaat er een hele nieuwe golf en dan is het het jaar 2000, nou 2100 zal het worden, is een nieuwe gouden eeuw voor Nederland. Maar als dat dus niet het geval is, dan zijn de komende 10 jaar nog gouden jaren voor de banken, de rest heeft het al slechter, en daarna blijkt dus dat goud geen cent meer waard is. Zo.
In welke sfeer komen de boeken van Jozef Roelofs, en wat is volgens u het verschil in interpretatie van Set en meester Alkar?
We moeten een paar punten heel duidelijk maken. In de eerste plaats, de inspiraties van beiden zijn inspiraties die als beeld zijn gegeven, zodat de formulering en de nadruk die van Jozef is, niet van een van de meesters. In de tweede plaats, de meester Set geeft de wijsheid vanuit de innerlijke waarde. En al datgene wat hij zegt kan worden geïnterpreteerd als een symbool voor een innerlijk proces. Meester Alkaar daarentegen geeft over het algemeen eerder een geschiedkundig overzicht en probeert dus een relatie te vinden tussen de stoffelijke ontwikkelingen en de geestelijke ontwikkelingen. Dit is het grootste verschil. Voldoen?
Het boek Set spreekt medium James Roberts. Uit welke sfeer komt dit boek?
De sfeer is ongeveer dezelfde. De interpretatie is verschillend.
Wat vindt u ervan dat iemand in Drenthe door een gemeentebestuur en de Raad van State gedwongen wordt om zijn voordeur groen te verven? En is dit ergens symptomatisch voor?
Ja, het betekent dat Nederland zoveel groentjes bevat dat dergelijke autoriteiten nog steeds in staat zijn hun zin door te zetten.
Hoe kun je oud en onbewust verdriet zelf wegwerken? Soms komt er hiervan een stukje bovendrijven door meditatie of door behandeling van een paranormale genezer.
Wanneer het oud zeer is, dan moet je in de eerste plaats, en dat zoveel mogelijk en niet alleen tijdens behandelingen of meditaties, richten op de positieve kanten van het heden. Wie zich weet te verzadigen met de positieve waarden van het heden, zal in staat zijn zelfs het leed dat eens geleden is in een andere context te zien. Daardoor verandert de belevingswaarde ervan en wordt het een bron van kracht in plaats van iets waaraan je eigenlijk nog steeds laboreert. Voldoende?
Kunt u iets vertellen over erfelijk belast zijn?
Het is de enige vorm van belasting die u aan uw ouders kunt wijten. Erfelijk belast zijn wil niets anders zeggen dan dat er genetische kwaliteiten of eigenschappen zijn waardoor uw eigen gedragsvoorkeuren en eventueel lichamelijke kwaliteiten dermate sterk bepaald zijn dat uw habitus te midden van uw omgeving daardoor eveneens bepaald wordt.
Vergaat de ziel na de dood, net als het astrale lichaam?
Wanneer u de ziel formuleert zoals wij dit doen, kan zij niet vergaan, want wij zeggen dat de geest het bewustzijn is dat zich rond de goddelijke kern verzamelt die wij aanspreken als de ziel. U bedoelt dus vermoedelijk datgene wat wij met geest plegen aan te duiden. In dat geval kan ik zeggen, de geest kan sterven, dat wil zeggen haar bewustzijnsinhoud verliezen. Dit is een negatieve ontwikkeling waarbij men steeds meer zichzelf en de eigen kennis ontkent tot het punt waarop men niet meer voldoende besef heeft om vanuit zichzelf nog verder negatief te reageren. Daarna begint de nieuwe stijgende ontwikkelingsgang, maar het dan verworven besef zal een ander zijn en andere samenhangen kennen dan het oorspronkelijke. Men zou dit een tweede dood kunnen noemen. Wanneer dit laatste niet het geval is, is ook zover wij na kunnen gaan. Maar ja, wij zijn ook nog maar jonkies in de goddelijke kosmos. Huh? Zijn dus de waarden van de geest, zover wij weten, onvernietigbaar. Zolang als het bewustzijn blijft bestaan, blijven alle factoren daarin aanwezig, maar wel zal de nadruk op die factoren sterk kunnen wijzigen en zal het geheel van de ervaring en erkenning aanmerkelijk kunnen worden uitgebreid. Goed dan.
Heeft aura iets te maken met karakter? En als het zo is, hoort dan bij een open karakter een open aura en bij een gesloten karakter een gesloten aura, of andersom?
Nou, ik zou zeggen dat een gesloten karakter heel vaak last heeft van een open aura. Dat komt namelijk omdat een gesloten karakter betekent dat spanningen innerlijk worden verwerkt, waardoor grote onevenwichtigheden kunnen ontstaan die niet op een andere wijze worden afgereageerd. Dit heeft invloed op het zenuwstelsel, daardoor op het gevoelsleven en op de eerste laag van de uitstraling in de aura. En dan is de kans dat er een zwak steekje in komt te zitten aanmerkelijk groter. Een open karakter betekent dus niet dat je een open aura hebt. En wees er maar blij voor, want anders dan is iedereen met een open karakter voortdurend in trance. En dat is nou ook niet de bedoeling. Als je plezier hebt, dan toch wel graag op eigen rekening. Vind je ook niet? Voldoende beantwoord of niet?
Wordt in extase de aura zichtbaar voor omstanders?
Ik ben nooit in die gelegenheid geweest. Maar ik heb wel gehoord dat er veel zichtbaar wordt. Voor een helderziende zal daar de aura ongetwijfeld onder vallen. Maar dat bedoelt u waarschijnlijk niet. Wanneer een mens in extase is, dan kan de uitstraling aanmerkelijk sterker worden. En daarbij zal vooral de buitenste laag van de aura heel vaak een dermate grote intensiteit verkrijgen, dat ze door anderen, zij het vaag, wordt waargenomen.
Hoe manifesteert de aura zich bij uittreding en hoeveel kans bestaat er dat een vreemde entiteit bezit neemt van het achtergebleven lichaam?
Ja, dat ligt eraan waar je naartoe gaat, ze. Maar, ja, per slotverrekening, als u zo begint, à la Toen Hermans, niet waar? Mijn dasje goed, hè, mijn jasje goed, vader gaat op stap, of moeder wat dat betreft, dan is het heel erg duidelijk dat wanneer u voor plezier uittreedt, u heel vaak niet rekening houdt met de geestelijke contacten die u nodig hebt om zeker te zijn. Zodra dus begeerten bijvoorbeeld de uittreding beheersen, is de kans op inbeslagname betrekkelijk groot. De aura blijft voor een groot gedeelte rond het lichaam aanwezig. Een deel daarvan, plus een groot deel van het levenslichaam, wordt gebruikt als een verbinding tussen het geprojecteerde deel van het ik en het lichaam met wat daarin aanwezig is. Bij uittredingen naar een andere sfeer zal over het algemeen contact worden gemaakt met bewoners van die sfeer, en is die sfeer lichtend, dan impliceert dit automatisch dat het lichaam wordt afgeschermd tegen alle anderen. Uittredingen in de astrale sfeer zijn het gevaarlijkste, maar wanneer u zich realiseert dat bij elke beleving en elk gevoel van onbehagen het voldoende is om te zeggen, ik ben hier niet, ik lig in bed en slaap of ik zit in mijn stoel te dutten, dan schiet u als het ware terug. En dat elastiekje van levenskracht geeft u dan zoveel momentum dat iemand die er nog niet helemaal in zit onmiddellijk eruit gelazeld wordt.
Wat vindt u van de Rotterdamse sleperstaking?
Nou, ik moet zeggen dat ik een slepend geval vond. Wanneer u het mij vraagt, ik vind dat deze staking ten onrechte is gevoerd. Ik meen namelijk dat men niet het recht heeft uit eigen belang de economie van een groot deel van het land, en zeker de economie van een hele stad, een dermate grote schade toe te voegen. Maar dat is mijn visie. Ik meen verder dat men respect moet hebben voor de mensen die ongeacht persoonlijke offers bereid waren te blijven strijden voor hun gelijk. Ik acht het verwerpelijk dat men ze heeft willen omkopen. En ik geloof dat ik u daarbij verder mee kan delen dat die omkoping niet alleen de stad, maar ook bepaalde anderen die daar de hand in hebben gehad, op dit moment grote moeilijkheden en mogelijk ook financiële moeilijkheden gaat bezorgen. Dit voldoende?
Wat is de betekenis van een steeds terugkerende droom?
Ja, dat is erg moeilijk te zeggen. Het kan niet zijn waarmee u zo sterk bezig bent dat het in uw droom voortdurende rol speelt natuurlijk. Maar wanneer wij een droom hebben waarvoor wij geen oorzaak kunnen vinden, in bijvoorbeeld een tv-programma, een boek dat we gelezen hebben, een gesprek dat we hebben gehad, waarbij gebeurtenissen waarbij we ons betrokken voelen, of beelden waarbij we ons betrokken voelen, voortdurend zich ongeveer gelijk herhalen, en waarbij de totale strekking van de droom verschillende malen achtereen precies dezelfde is, dan mogen we aannemen dat het op zijn minst een waarschuwende droom is, en dan zullen we niet met de getoonde feiten, maar wel met de getoonde tendensen rekening moeten houden, en wel ten aanzien van onszelf en die delen van onze omgeving die in de droom expliciet elke keer vermeld werden.
Waarom kon God de zee in tweeën delen voor Mozes en zijn volgelingen, maar niets doen aan de massamoord van hetzelfde volk, de Joden, in 1940-45?
Ja, kijk, in die zee was het een kwestie van wind en tij. En Zoals altijd, wonderen zijn niet altijd zoals ze omschreven worden. Er staat bijvoorbeeld Mozes, die sloeg met zijn staf op de steen en er kwam water uit. Ze hebben wel vergeten te vermelden dat hij op was geleid aan Farao's hof en dus ook als priester getraind was. En daar heb je onder meer wichelroeden lopen had geleerd. En dat is ongetwijfeld met die Schelpzee precies hetzelfde. Het was namelijk niet de Rode Zee. Het was een betrekkelijk ondiepe zeearm die ook nu soms onder omstandigheden praktisch droogvalt. Het enige wonder is dus dat dit droogvallen heeft aangehouden gedurende de doortocht van de Joden en niet tijdens de doortocht van de achtervolgende Egyptenaren. Waarbij mede zij opgemerkt dat deze strijdwagens gebruikten en dat die strijdwagens natuurlijk in de modder vast moesten lopen. En dan zegt u, en waarom kon God dat niet? Waarom zou God dat doen? Dan kan ik u ook wel vragen, waarom heeft God niet voorkomen dat Israëli's in der tijd een heel Arabisch dorp hebben uitgemoord? Want dat is ook gebeurd. Dan kan ik u ook vragen, waarom God niet voorkomen heeft dat er een oorlog is geweest in Vietnam? En dan is het antwoord dat God zich kennelijk daarmee niet moeit. Dat God zich wel moeit met de innerlijke mens, maar dat hij in zijn uiterlijke gedragingen zelf medeverantwoordelijkheid draagt. En dat is dan heel pijnlijk om dat te zeggen, maar je kunt zeggen dat de Joden zelf voor een deel medeverantwoordelijk zijn geweest voor hun vernietiging. Het is hard om te zeggen, maar het is waar. En dat kun je dan ten aanzien van al die andere zaken ook zeggen. Er is altijd aan beide zijden schuld. En pas wanneer je dat gaat aanvaarden, dan kun je misschien begrijpen hoe het uiteindelijk onmogelijk gemaakt kan worden. Namelijk door de mens een innerlijke rijpheid te geven, waarbij je niet meer de behoefte heeft een ander uit te buiten, een ander zijn wil op te leggen, een ander te beheersen of zichzelf ten koste van anderen te redden. Spijt me dat ik u geen beter antwoord kan geven. Maar dit is het enige juiste antwoord wat ik op deze vraag geven kan.
Heeft de paus met zijn Amerikaanse tour het prestige dat hij tot dan toe opgebouwd had verspeeld en haalt hij 1984?
Oh nee, hij blijft een pauselijk toerist in goed aanzien.
De duivel is een relatief begrip, dat is zo ongeveer gezegd. Bestaat er dan geen absoluut kwaad, die symboliek van Lucifer? Die gevallen engel, weet u wel. Is dat dan onzin? En is Judas Iscariot ook?
Nou, laten we het eens proberen te bekijken. Ik heb helaas niet veel tijd, want daar zou je werkelijk een jaar over kunnen praten. Maar God is alwetend, zegt de mens, en almachtig. God heeft Lucifer geschapen, heeft hem zijn rang en zijn glorie gegeven. Maar toen hij dit deed, wist hij reeds dat deze Satan, of hoe je hem noemen wilt, zich zou verzetten tegen de macht Gods. Of tegen de beslissingen God. Die te gevolgen heeft God in feite bewust zelf de duivel voortgebracht. Indien wij aannemen dat de duivel is voortgebracht door God, dan kunnen wij niet aannemen dat de duivel absoluut kwaad is. En wanneer we uitgaan van het christelijk dualisme in dit opzicht, zouden we kunnen zeggen, God en duivel, zoals de mens zich die voorstelt, zijn slechts de begrenzingen van het vlak waarbinnen een geestelijke bewustwording mogelijk is. En dan zegt u Judas, is Judas kwaad? Laat me u een andere vraag stellen. Hoe had het drama, dit mysterie, dit symbolisch gebeuren, plaats kunnen vinden als er geen Judas was geweest? Naast Jezus is Judas de meest belangrijke figuur daarin. En Jezus wist dat het Judas was. Punt 1. Punt 2. Jezus heeft Judas, toen gevraagd werd, ben ik het Heer, in feite heen gezonden door te zeggen, hij die nu de hand met mij in de schotel steekt, is het. En tot Judas, dus ga en wat gij doen wilt, doe dat spoedig. Judas heeft in Jezus opdracht gehandeld. Is Judas dan kwaad? Als Judas kwaad is, is Jezus, die het hem toegelaten heeft, ook schuldig. Dan is Jezus die, wetende wat er komen zou, zich daaraan niet onttrokken heeft, de oorzaak van de schuld van Judas. Kan Judas dan absoluut kwaad zijn? Indien wij zeggen dat Jezus het goede is, dan moeten we aannemen dat Judas een begrenzing en misschien een kleine tegenstelling is ten aanzien van dit goede, maar in de eerste plaats daartoe behoort en eruit is voortgekomen. Nou, je ziet, ik kan nog veel meer over zeggen, maar dit is wel genoeg, dacht ik.
Een korte werkwijze van de kabbalistische voorspellingsmethode.
Ja, dat is niet zo eenvoudig. De meest eenvoudige is deze. Herleid de getallen van de geboortedatum, van het geboortejaar, afzonderlijk dus, tot basisgetallen. En wel getallen onder de 10. Doe hetzelfde voor de roepnaam. Zet de cijfers, zet de letters om in hun letterwaarde. Tel de cijfers op. En neem het getal voor de voornaam en voor de achternaam. Dan stelt u vervolgens. De voornaam geeft aan de werkelijke relatie met de omgeving. Het getal van de achternaam geeft aan de totale bedoeling van het bestaan. Het geboortedatumgetal geeft aan de geestelijke intentie die eraan verbonden is. En het jaartal, herleid tot zijn eenvoud, geeft de primaire mogelijkheid tot ontwikkeling aan die voor de andere factoren aanwezig is. Dus veel meer, was uw vraag eenvoudig.
Hoeveel procent van de Nederlanders gelooft volgens u in God? En hoeveel procent gelooft in het hiernamaals?
Wanneer u God niet alleen ziet als een persoonlijke God, dan neem ik aan dat ongeveer 75-80%, althans iets daartussen, in een God gelooft. Daarbij is die God echter maar voor ongeveer 45-50% de persoonlijke God van eens. En zelfs daar zijn er op het ogenblik nog aan het afvallen, dus dat loopt snel terug. In een leven na de dood wordt vreemd genoeg door ongeveer 50% van de Nederlandse bevolking geloofd. Er zijn dus zeer veel mensen die goed christen zijn in verschillende kerkgenootschappen en geloven in hun God, geloven in alle rechten en in de duivel ook, maar die niet geloven in een voortbestaan. Zeer waarschijnlijk omdat ze denken, nou ja, ik ben wel vroom, ondanks alles. Als het er zou zijn, zou het me waarschijnlijk toch tamelijk warm worden. Voldoende?
Omschrijving van harmonia.
Kijk, harmonia is de omschrijving van harmonie. En nu ligt het eraan welke harmonia u bedoelt. Maar als u die harmonia bedoelt die u denkt dat ik bedoel, zou ik zeggen, het is een lofwaardig streven naar harmonie. Helaas is de onderlinge harmonie vaak met de muziek mee.
Alsjeblieft het geestelijk weerbericht voor de komende maand.
Probeer kalm te blijven, dan valt het mee. Op het ogenblik dat u zich laat betrekken in allerhand onoverlegde handelingen, zult u er lang spijt van hebben. Op het ogenblik dat u een voortdurend beroep doet op krachten om u te helpen, heeft u kans dat u slechte krachten aantrekt. Op het ogenblik dat u zich bezighoudt met uw hoogste principe, of dit menselijkheid is of God, en probeert van daaruit een harmonische benadering tot de wereld te vinden, zult u ontdekken dat veel van de golven van prikkelbaarheid die de mensen het overspoelen, althans enigszins aan u voorbij gaan, en dat u, zelfs wanneer ze u beroeren, in staat bent die redelijk te beheersen. Voldoen?
Dit was de laatste schriftelijke vraag.
Nou, had iemand nog wat, gauw?
Kunt u iets vertellen over de runen?
Huh?
Over de runen?
Runen, ja. Runen zijn dus een oorspronkelijk schrift, en het wonderlijke is dat het eerst als schrift is gebruikt, maar veel verder naar het oosten, dat het toen het hier terecht is gekomen in deze omgeving langzaam maar zeker een tweede betekenis kreeg, namelijk een wichelschrift. Er werd dus met runen voornamelijk gewicheld en pas daarnaast hadden zij dus woordbetekenissen en werden ze soms voor mededelingen gebruikt. Dit met uitzondering van enkele zogenaamde heilige geschriften, die echter beperkt bleven tot een bepaalde kaste, priesterkaste. En voor de rest zou ik zeggen, ja, runen. Ze zijn simpel genoeg wanneer je begrijpt hoe ze ontstaan zijn. Ze zijn namelijk de samenvoeging van die lijnen die volgens het menselijk besef samenvallen met actie, met leven en dood. En alle anderen zijn in feite niets anders dan een afleiding daarvan. Nou, kort en krachtig, dacht ik. Ja, Rune, kun je ook een lezing van een paar uur overhouden, hoor, maar ik heb de tijd niet, want anders krijg ik last met het medium. En misschien nog met de zaalverhuurder ook, wie weet het. Om niet te spreken met u, nietwaar, want al dat gesnurk, dat ergert u dan weer bij die anderen. Nee, laten we het maar niet doen. Laatste vraag eventueel, dan gaan we sluiten.
Je werd van geen zijde, moet je daar iets over vertellen? Van geen zijde.
Ja, om die nou kort te omschrijven, laten we het zo zeggen. Geboren uit het licht, levend uit de harmonie, sprekend tot de verdeeldheid, opdat de verdeeldheid zichzelf herkennen en in de herkenning van eigen ik de harmonie opnieuw bereiken. Dan heeft u een heel aardige karakterschets en dat kunt u heel goed nagaan wanneer u de geschriften verder controleert. Nou, dat was de laatste vraag, zeg. En dan moeten we gaan sluiten. Dat is altijd ook nog zoiets. Dan moeten we sluiten. En dat is gewoon een verplichting, hè? Ja, dat is gewoon een verplichting geworden. Dat moet met schone woord.
Winter.
Wat wou u de winter? Nou ja, goed. Voor mij mag het.
Graag.
Reinier.
Hè?
Reinier.
Reinier, de winter ligt in de gracht? Nee, Reinier, nee. Dat is... Laten we dat anders zetten. Laten we zeggen, de Reine. Huh? We komen aardig in de buurt en dan is het toch nog wel te doen. En dan kunnen we er misschien dit van maken, ze. Trillend kondigt kou zich aan. In het verdorrend, vallend blad het bloed van bomen op de grond doet zich de dood van winter komt. En in de strenge, stille strijd omvatten nu het heel bestaan, wordt ieder mee betrokken. De verstilling van de kou blijft dringend gaan en zeggen, trek u terug. Bescherm u ook, mens, en ken toch, mens, uzelf en ken uw eigen grens. En zoek dan eindelijk ook hier in kou de stille pracht, waaruit uiteindelijk toch de vreugde het licht wordt voortgebracht. Ga langs de stille grachten, verstart tot spiegelend ijs, en dan staan op de schaatsen en zing een vrolijke wijs. Speel met de blauwe luchten, speel met de sneeuw die valt, speel met het winterleven dat u belooft te geven aan lente, die zo dadelijk komt wanneer de dooi weer valt. En zoek dan in alles het reine, het stille dat voort kan bestaan. Zoek in alles het licht en het leven, en verdrijf daarmee de waan dat al alleen nog slechter wordt, en slecht zelfs slechts kan geven. Zoek in de reine die er leeft de kracht tot vrij bestaan. En ban in u de winter uit. Baan u het licht weer baan van vruchtbaarheid en lentetijd, van zomertijd die komt. Baan in uzelve eindelijk vrij baan voor het licht dat tot u komt. Het licht dat zingt van eeuwigheid, dat spreekt van andere betere tijd, dat zegt u hoe u nu kunt leven en hoe in uw zijn en streven verweven wordt met werkelijkheid en toch het licht ervaart, zodat zelfs aardse strijd verbleekt in het licht dat alle duister breekt en u als licht in licht zo lichtend voort doet gaan. Zo, als u nog niet in de gracht gevallen bent, was het dit. Vrienden, hartelijk dank voor uw aandacht. Mij was er genoeg. Ik hoop dat het wederkerig is. En als het niet zo is, dan heeft er in ieder geval iemand plezier van gehad. Ik wens u allemaal een periode waarin u een heel klein beetje optimistischer bent dan normaal. Waarin u uzelf daardoor iets beter beheerst dan normaal. En waarbij u anderen dan hun stommiteiten maar wat gemakkelijker laat doen dan normaal. Want dan zult u gelukkiger zijn en in de witlichttijd die komen gaat over enige weken, zult u dan ongetwijfeld ook sterker zijn dan normaal. En dat gun ik u van harte. Goedenavond.
De volgende bijeenkomst is 28 november. Tot ziens.
Ja,
misschien moet ik nog op gaan.
Oké.
Dag.
Deze is nog wel gedaan. Ja, dat is een tijd.